Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hier ben ik weer met Zij beminde de kerk en dat gaat over het leven van moeder Julia Verhagen. Moeder Julia schrijft: Gods diepste geheimen liggen aan de oorsprong van de roeping. In het begin was er niets, tenzij Gods genade met ons. Zo zag de roeping het daglicht, dat zegt moeder Julia. Het hoofdstuk nu, eerste ontwikkeling van het charisma. Vanaf het begin is moeder Julia overtuigd van de goddelijke oorsprong van het charisma. Het is mij heel duidelijk dat het werk Gods werk is. Hij heeft zelf de werktuigen gekozen die hij ervoor bestemd heeft. We moeten onze eenvoudig naar zijn wenken schikken. Men ervaart het. God alleen wil hier de bewerker en de aanvoerder zijn, zegt moeder Julia. In de weken na 18 januari 1938 vraagt vader Hillewaren welke concrete gestalte het charisma volgens Gods raadsbesluit aan moet nemen. Moeder Julia geeft als antwoord dat het werk geen orde is in de traditionele zin van het woord. Het is geen kloosterorde, het is iets anders. Er zijn principes nodig voor een gemeenschappelijk leven. Het is daar duidelijk dat de geroepenen zich aan God zullen wijden, maar tegelijkertijd hun levensgaven midden in de wereld gestalte zullen geven voor de uitbreiding van het Rijk van Christus. Bovendien schrijft zij: Deze roeping is mooi en ernstig. Daarom zal de regel een beetje streng zijn. Men zal hem vinden in de brieven van de heilige Paulus. Over de levenswijze van de toekomstige geroepenen, ze heeft reeds de zustergemeenschap voor ogen, zegt zij: Zij hebben een apostolische zending te vervullen in de wereld van nu en zich te geven aan de zijde van de priester. Door hun liefde tot God en tot de zielen zullen zij zich van andere mensen onderscheiden. Ze moeten er vooral naar streven de evangelische raden te beleven. Want daarin is alles vervat wat tot de innigste vereniging met Jezus leidt en wat hen dichter bij de zielen brengt. Moeder Julia wijst er uitdrukkelijk op dat ze een diep innerlijk leven moeten leiden. Om dit doel te bereiken is een omvattende gelovige vorming noodzakelijk. De geroepenen moeten worden gevormd tot sterke, vrije kinderen Gods. De tijd om die woorden concreet in daden om te zetten is weliswaar nog niet gekomen, want het werk bestaat uit twee mensen nog maar. Moeder Julia en vader Hillewaren. Zij twee vormen samen de graankorrel waaruit in de loop der jaren de zuster- en priestergemeenschap zal groeien. Moeder Julia vindt steeds weer geborgenheid bij Maria, die zij vereert in kinderlijke eenvoud en liefde. Tijdens een treinreis in mei 1938 schrijft ze het volgende gebed, waarin ze haar vertrouwen in Maria, de moeder van God, uitdrukt. Lieve moeder, reik me uw hand. Wees mijn leidster, dan hou ik stand. In de eenheid die mij bindt, maak me eenvoudig, als een kind. Leer me worden het instrument van Gods groot verlossingswerk. Waar u Jezus mij ook roept, geef me uw stille sterke moed om te volgen zijn een weg, trouw te geven en te dienen, pal en plichtsbewust te staan bij de mensen die vergaan. Op het feest van het Heilig Hart in 1938 beleeft moeder Julia een nieuwe ervaring, die haar nog dieper de betekenis van het Heilig Verbond voor de verdere ontwikkeling van het werk naar Gods plan laat begrijpen. In zijn licht mocht ik erkennen dat de genade van het heilig verbond voorzien is voor vele anderen, die hun leven in deze tijd zullen schenken aan Gods liefde en barmhartigheid. Ze zullen een weerspiegeling moeten zijn van het mysterie van de kerk en de wonden helpen helen die in de hele wereld en zelfs binnen in de kerk geslagen worden door valse leerstelsels en leefgewoontes. In alle stilte zoekt ze naar wegen om het charisma tot verder ontwikkeling te brengen, met een zuivere intentie en in dienstbaarheid. Ze verneemt Gods uitnodigende stem om zich met een nog groter vertrouwen aan Hem te geven. Ik voel dat Hij mij vraagt een onbeperkt vertrouwen te stellen in zijn almachtige liefde, om de omroepen te beantwoorden die Hij me geeft. En dat vermeerdert in mij het verlangen mij te offeren en meer verborgen in God te leven, verenigd met Christus. Tegelijk kijkt ze uit naar mensen die bereid zijn hun leven aan God te geven voor de ontwikkeling van het werk. Enkele zieke vrouwen die bij haar een houvast en steun vinden, verklaren zich bereid hun lijden en ziekte voor het charisma op te offeren. Daar hoort ook haar zus Madeleine bij, die zwak van gezondheid is. Deze offerzielen begrijpen de geest van het werk, van binnenuit, en vormen zo de bodem voor de eerste geroepenen. Vader Hilleware spreekt bij gelegenheid met kanunik Kardijn over het werk en de zending die dit nieuwe charisma als een eigen stichting binnen de katholieke actie kan vervullen. Hij is ervan overtuigd dat er onder de verantwoordelijken van de katholieke actie godgewijde personen zouden moeten zijn die willen bijdragen tot de verinnerlijking en vernieuwing van de katholieke actie en zich toeleggen op de vorming van verantwoordelijken. Kanunik Kardijn koestert gelijkaardige gedachten. In 1919 al heeft hij, terwijl hij in Cannes verbleef, omwille van zijn gezondheid, geschreven: soms droom ik van een lekenorde. Op de gedachten van vader Hilleware antwoordt hij: dit was mijn oorspronkelijke bedoeling. En bij een andere gelegenheid voegt hij eraan toe: 30 jaar al denk ik nou over dit probleem. Ik moest er mij op verlaten dat anderen dit initiatief opnemen. Korte tijd na de stichting weet moeder Julia zich in geweten opgeroepen om het charisma dat geleidelijk in haar hart gestalte gekregen heeft, in deemoed aan de bisschoppelijke overheid voor te leggen. Het werk moet in de schoot van de kerk opgenomen worden en daarom binnenkort aan de hogere geestelijkheid voorgelegd worden. In de herfst van het jaar 1938 schijnt de tijd gekomen om zich met de stichting van het werk tot de bevoegde bisschop te richten. Op 30 september wordt vader Hilleware ontvangen door Monseigneur Lamirois, bisschop van Brugge. Hij geeft hem verschillende geschriften over het charisma ter inzage. Vader Hilleware komt regelmatig in contact met de vicaris-generaal van het bisdom, prelaat Mailleux. Hij staat bekend als theoloog en amateur en ook auteur van talrijke geestelijke geschriften. Al sinds langere tijd groeit er tussen vader Hilleware en die ervaren priester, van wie hij graag goede raad ontvangt, een innige verbondenheid. Innerlijk heeft moeder Julia dan al de zekerheid dat het werk niet alleen voor één enkel bisdom bedoeld is, maar voor de universele kerk. Samen met vader Hilleware stelt ze alles in het werk voor de opbouw van de eenheid met de bisschop van Brugge en voor de samenwerking met kanunik Kardijn. Dit streven vindt zijn oorsprong enerzijds in de in het charisma verankerde liefde voor de kerk, uitgedrukt in de verbondenheid met de bisschop en het meezorg dragen voor de innerlijke vernieuwing van de katholieke actie, en anderzijds in de toenmalige kerkelijke en maatschappelijke situatie in België. Daar wordt het kerkelijk leven zozeer bepaald door de katholieke actie als in door de hiërarchie gewenst apostolaat, dat nieuwe charisma's meestal enkel binnen dit vaarwater kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor de roeping van het werk. Maar samen met vader Hillewaren zoekt moeder Julia naar de manier waarop het charisma zich in die concrete situatie kan ontplooien. Zij schrijft aan haar geestelijke begeleider: het werk is een zelfstandige stichting, een eigen familie en gemeenschap. Het heeft zijn eigen zending. Samen met vader Hillewaren is ze ervan overtuigd dat de ware vernieuwing eerder van kleine kerngroepen uitgaat die een uitnodiging betekenen voor anderen door hun voorbeeld en hun apostolische inzet. Tevens ligt de samenwerking met de katholieke actie haar vanuit haar liefde voor de kerk nauw aan het hart. In die zin schrijft zij aan een van haar latere zusters: in de begintijd waren wij in een zekere zin de overtuiging toegedaan dat het werk zich binnenin de katholieke actie moest ontwikkelen en tot een kern uitgroeien. Op deze wijze konden wij aan de zending en aan de opdracht van de kerk meewerken. Zo kwam het dat wij ons met het licht van de ons eigen roepingsgenade in dienst stelden van de katholieke actie. In de loop der jaren herhaalt ze: de katholieke actie is een door God gewilde roeping in de kerk. Hierdoor is ze ook zaak van en voor de kerk. Moeder Julia heeft een onwrikbaar vertrouwen in de kerk en is zich ook bewust van de noodzaak van bekering van al haar leden. In Christus is alles gesticht en in de kerk en haar hiërarchie is alles gegrondvest. Ook de hiërarchie bestaat uit mensen die door de verlossing gaan.
Thank you.
Monseigneur Lamirois, die zich niet alleen voor de priesters, maar ook voor de leken bijzonder wil inzetten, bevordert de katholieke actie in zijn bisdom met alle middelen. Hij wil ze echter meer diocesaan oriënteren vanuit zijn autoriteit. En daarin onderscheidt hij zich wezenlijk met de opvattingen van Cardijn. En dat leidt spoedig tot spanningen tussen beiden. In een boek over het bisdom Brugge heet het: de KAJ wenste allereerst nationaal te zijn. Voor Monseigneur Lamirois moest ze in de eerste plaats diocesaan zijn. Al voor de oorlog waren er tegenstellingen, maar na de bevrijding namen ze scherpere vormen aan. Over de persoonlijkheid van Monseigneur Lamirois, die het bisdom Brugge met grote zin voor verantwoordelijkheid leidde, van 1931 tot 1952, en die toen zwaar belast was met de zorgen omtrent de zich aankondigende Nieuwe Wereldoorlog, staat in het genoemde boek: altijd had Monseigneur Lamirois iets ernstig over zich, iets wat eerbied en ontzag afdwong. Maar de gemoedelijke dialoog werd niet vergemakkelijkt. In dit spanningsveld, dat voor moeder Julia met veel geloofsbeproevingen gepaard gaat, in die spanningen moet het charisma van het werk zich in de volgende jaren ontplooien en zich een weg in de toekomst banen. In stilte hoopt moeder Julia dat vader Hillewaren vlug vrijgesteld zal worden voor het werk en zijn zending. En dat is ook zijn verlangen. Toch wil ze enkel de schikkingen van God dienen en schrijft daarom aan haar geestelijke begeleider: wees u gerust indien de bisschop andere voorstellen doet. Wij mogen op het uur van de goddelijke voorzienigheid niet vooruitlopen. In het jaar 1939 wordt vader Hillewaren door Monseigneur Lamirois tot pastoor benoemd in Komen-ten-Brielen, op slechts enkele kilometers van Geluwe. De gelovigen in Geluwe zien hun kapelaan niet graag vertrekken, omdat ze zijn priesterlijke werkzaamheid erg waarderen. Dat staat duidelijk te lezen in een artikel dat na zijn dood in 1972, 33 jaren na zijn afscheid, door oud-leden van de katholieke actie opgesteld en in het parochieblad van Geluwe gepubliceerd wordt. En dat luidt: een ruime geest, we leerden hem kennen als een man van studie, iemand die aanvoelde welke stromingen onze tijd beheersten. Als een andere Paulus was hij met kleine kernen het grote vormingswerk begonnen. Kajotsters en kajotters leidde hij op in zijn studiekringen. Verschillende mensen getuigen: eerwaarde heer Hillewaren heeft op mij een diepe en blijvende invloed gehad. Verder was er voor allen de methode van het onderzoek van de werkelijkheid en voor het verwerken van al deze ervaringen het contact met de boeken. Hij had een soort voorgevoel welke schrijvers hun stempel zouden drukken op de tijd. Hij was stil en ongekend, steeds aansporend te werken naar de diepte. In zijn tijd als kapelaan wees hij erop dat de leer over het mystieke lichaam van Christus in de komende jaren op de voorgrond zou komen. In februari 1939 sterft paus Pius XI. Op 2 maart van dat jaar wordt na een kort conclaaf Eugenio Pacelli, tot dan toe kardinaal staatssecretaris, gekozen tot hoofd van de katholieke kerk. Moeder Julia ziet in deze wijze en in het geloof standvastige paus, die paus was van 39 tot 58, een geschenk van God voor een tijd die zware beproevingen tegemoet gaat. Ik zie de Heilige Vader zo graag. Hij is zo'n heilig en een vastberaden man. Al in die tijd leeft in moeder een diep verlangen naar de erkenning van het werk door de opvolger van Petrus. Op 18 april 1939 schrijft moeder Julia: Rome staat me voor ogen. De Heilige Vader moet zijn zegen over het werk, met hoofdletters, geven. Ik denk dat ik Jezus erom mag vragen en er mag naar streven. En dan begint de Tweede Wereldoorlog. Zoals de kindertijd van moeder Julia overschaduwd wordt door de Wereldoorlog, zo ook de eerste ontwikkelingen van het werk. Met de inval van Duitse soldaten in Polen 1 september 1939 begint een nieuwe oorlog die grote gebieden van Europa en later de hele wereld in een oorlogssituatie brengt. De tot dan toe bestaande machtsverhoudingen en politieke structuren worden omvergeworpen. De militaire macht van Hitler jaagt de volkeren angst aan. Binnen de kortste tijd weten de nationaalsocialisten meerdere staten onder hun direct gezag te krijgen. De diepgaande crisis die aan de basis ligt van deze oorlog is een voortzetting van het probleem dat tot de Eerste Wereldoorlog had geleid. De inspanningen om na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe wereldorde op te bouwen hebben geen echte en ware vrede tussen de volkeren kunnen brengen. Met de bedoeling de blik van de mensen op Christus te richten, voert Pius XI in 1925 het feest van Christus Koning. Maar in de eerste helft van de 20e eeuw breiden zich schrikbarende ideologieën uit, vooral het communisme en het nationaal socialisme. Dat effent het pad voor een triomfantelijke intocht van nieuwe politieke systemen. Ze veroveren het denken van veel mensen, deze ideologieën. Het heil dat alleen de levende en ware God in Jezus Christus kan schenken, dat wordt vervangen door gevaarlijke binnenwereldelijke ideologieën. Op 3 september 1939 verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. De Belgische regering bevestigt diezelfde dag nog de neutraliteit van het land, maar mobiliseert meteen 650.000 soldaten voor het geval het Duitse leger door België zou marcheren. In de vroege morgen van 10 mei 1940 begint op bevel van de Nationaal-Socialistische regering van Duitsland de Fallgelb. Die omvat een 18-daags westelijk offensief van de Noordzee tot aan de zuidelijke grens van Luxemburg. Onder schending van de neutraliteit vallen Duitse eenheden van de land- en luchtmacht Nederland, België en Luxemburg binnen. Alle strijdkrachten worden onmiddellijk gemobiliseerd om de inval te helpen stuiten. Ook Geluwe wordt overrompeld door die gebeurtenissen. Moeder Julia, die nog in het ouderlijke huis woont, herinnert zich die dag nog heel levendig. Van in de vroege morgen rukten van alle kanten Franse en Belgische soldaten op die in de nacht waren opgeroepen. Er heerste overal droefheid en verslagenheid. Dit heb ik persoonlijk meegemaakt toen ik om 5:30 op weg was naar de vroegmis. De hemel was zwart van vliegtuigen. Veel jonge mannen moesten oprukken. En dit zicht was vreeswekkend. Moeders en kinderen liepen huilend en klagend achter de vrachtwagens, volgeladen met soldaten, vlaggen en muziek, alsof ze naar een feest gingen. Stel je voor, alsof ze naar een feest gingen. Om deze onervaren jonge mannen met geestdrift te doen oprukken naar de oorlog, had men ze al dronken gemaakt. Wat een wreedheid bergt de oorlog in zich. En welk een leed. Canonne Cardin vermoedt dat Brussel weldra ingenomen kan worden. Hij vraagt hulp aan vader Hilleware, in wie hij een groot vertrouwen heeft. Tijdelijk laat hij archiefstukken van de katholieke actie in veiligheid brengen in de pastorie van Komentenbrielen. In mei 1940 verlaat Cardin Brussel samen met zijn naaste medewerkers. Kort voor de inname van de hoofdstad reizen ze op 14 mei naar vader Hilleware en vinden onderdak in zijn pastorij. Een van de naaste medewerksters van Cardijn herinnert zich in 1975, dus 30 jaar na de oorlog, nog het volgende. In Komentenbriele woonden we bij een pastoor met een ruim hart, een zeer goede aalmoezenier van de christelijke arbeidersjeugd. Canonne Cardijn en zijn begeleiders blijven er 4 dagen en vervolgen dan hun weg naar Toulouse in Zuid-Frankrijk, waar ze in opdracht van de Belgische eerste minister voor de vele jonge mensen zorgen die op bevel van de regering gevlucht zijn voor het nationaal socialisme. Daar zorgen de leiders van de christelijke arbeidersjeugd, evenals hun medewerkers, met onvermoeibare inzet voor de tienduizenden jonge vluchtelingen, die oververmoeid en ondervoed naar hulp zoeken. Op 25 en 26 mei 1940 komt het in Geluwe tot een heftige strijd tussen de Belgische en de Duitse troepen. Aan beide kanten vallen veel doden en gewonden. Een groot aantal Belgische soldaten wordt krijgsgevangen genomen. Tijdens deze gevechten zoekt de burgerbevolking bescherming in de kelders. Maar ook daar laten velen het leven. Op 28 mei ondertekent koning Leopold III de capitulatie van het Belgisch leger. Gedurende 4 jaar wordt België bezet gebied en staat het onder het nationaal-socialistisch regime. Duitse soldaten vallen op 28 mei de pastorie van vader Hillewaere binnen te Komendenbrielen. En moeder Julia schrijft daarover. De inval van de Duitse troepen in de pastorie bij vader Hillewaere in 1940 was heel erg. Een groep zeer dronken soldaten wilde hem neerschieten. Hij is er als bij wonder aan ontsnapt, juist op het ogenblik dat een soldaat zijn geweer laadde, kwam een Duitse officier aan die hem verhinderde te schieten. Zij hadden intussen veel van de levensnoodzakelijke middelen gestolen, de levensmiddelen van die pastorij, en ze hielden de pastorie enkele dagen bezet. Een kroniek over Geluwe tijdens de Tweede Wereldoorlog vermeldt dat er tijdens de 18-daagse veldtocht van het Duits leger ongeveer 2 miljoen mensen vluchtten vanuit het oosten naar het westen van België. Honderdduizenden van hen trokken door Geluwe. Moeder Julia beschrijft die onvergetelijke gebeurtenissen als volgt. Van alle kanten stroomden de mensen de grensstreek binnen, in de hoop aan het oorlogsgeweld te ontkomen. En vele mensen die in paniek op de vlucht waren geslagen, kwamen samen in ons dorp en konden niet verder. De kerk, de schoollokalen en andere openbare gebouwen werden gebruikt om die mensenmassa onderdak te verlenen. Op de voetpaden en overal waar een plekje open was, legden de mensen zich vertwijfeld en uitgeput neer. Dat alles heb ik gezien en meegemaakt. Samen met mijn 3 zussen trokken wij in bij een alleenstaande vrouw in het dorp. We deden dat omwille van mijn zieke zus Madeleine en om in de kelder een betere bescherming te vinden tegen granaten en aanvallen op de burgers. De ellende van de oorlog is met geen woorden te beschrijven. De ogen van mijn ziel schouwden de diepste oorzaken van dit lijden en deze ellende en ik stelde mij ten dienste waar ik maar kon. Moeder Julia leidt onder de verschrikkelijke gebeurtenissen van die oorlog. In mei 1940 worden in België alleen al 17.000 huizen verwoest, waarbij 6.448 mensen omkomen, 22.524 gewond raken en 844 vermist zijn. Onder de gevallenen bevinden zich 190 jonge leden van de christelijke arbeidersjeugd. 1600 worden aan het begin van de bezetting gevangen genomen vanwege hun bezit voor het beproefde volk en vanwege hun trouw aan de christelijke principes. Moeder Julia is innerlijk diep geschokt door het menselijk leed dat de oorlogstoestanden teweeg brengen. Vooral treft haar de macht van de zonde, de haat en de goddeloosheid in de harten van de mensen en de harten van velen. Ook de verwoestende gevolgen van de oorlog voor de mensheid en voor de kerk staan haar voor ogen. Gezien de oorlogssituatie is het geen mogelijkheid dat het werk zich naar buiten kan ontwikkelen. Voor moeder Julia blijft alleen de weg van een onvoorwaardelijk geloof dat ze met volgende woorden tot uitdrukking brengt. In Christus alles voor het werk. Ze bezit de innerlijke zekerheid dat God het werk verder zal leiden en wil niets anders dan het werktuig van Jezus zijn, op die manier en in de zin zoals Hij het wenst. Te midden van allerlei gevaren en duisternis weet ze zich gedragen en gesteund door de genade van het heilige verbond. Nooit roept Jezus zonder de nodige genade te geven. Mogen ze toch aangenomen worden? Ik mocht in veel omstandigheden, maar vooral in het uur van de beproeving ervaren, hoe die roepingsgenade in mij leefde. In alle opzichten verkeerde ik in die tijd in een grote louteringsperiode. God sterkte mij en het licht van de roepingsgenade dat mij omvangen hield, gaf me de kracht om door te gaan en de oproep te beantwoorden die Christus in mij gelegd had door de toewijding tot het heilige verbond. En dan komt het hoofdstuk verlaten van het ouderlijke huis. Al langere tijd denkt moeder Julia erover het ouderlijk huis te verlaten, omwille van het charisma. In 1938 heeft ze dit overwogen en met vader Hielewaere besproken. Op zijn aanraden echter blijft ze nog 3 jaar thuis. Blijkbaar is het uur van God om te vertrekken nog niet aangebroken. Gehoorzaamheid tegenover haar geestelijke begeleider geeft haar de zekerheid op de juiste weg te zijn. Voor mij betekent de gehoorzaamheid te handelen en te leven in een gewaarborgde vrijheid. In juli 1941 heeft ze de innerlijke zekerheid dat ze het ouderlijk huis moet verlaten, zoals Abraham die op Gods roepstem zijn land verlaten heeft. Ze vraagt de toestemming van vader Hillewaren. Hij wijst op het risico dat ze aangaat, geeft echter het antwoord: doe wat God in uw hart gelegd heeft. En hij zegent haar. Hij kent haar sterk geloof en realistische kijk op de werkelijkheid. God leidt zijn volk, vertelt moeder Julia later, als ik eraan denk hoe ik het ouderlijke huis verlaten heb. Allang weet ze dat de omstandigheden thuis niet de nodige kansen bieden voor de ontwikkeling van het charisma. Ze heeft geen enkele menselijke zekerheid met het oog op de toekomst en het afscheid van haar zieke zus valt haar niet licht, te meer daar ze met haar in openheid over het werk en de belangen van de kerk kon spreken. Madeleine, mijn geliefde zus, was heel ziek. Een diepe zielsverwantschap had ons verbonden. Madeleine was de zus, de zieke zus van moeder Julia. Madeleine was zelfs graag met Julia van huis weggetrokken, maar door haar ziekte moest ze daarvan afzien. Ze offert echter bereidwillig haar zware hartkwaal voor de ontwikkeling van het charisma. De oorlog kan moeder Julia niet tegenhouden om de stem van de Heer te volgen. Vergeet uw volk en uw vaderhuis, volgens Psalm 45, en volg mij, volgens Johannes 1. Jezus' dorst naar zielen was diep in mij doorgedrongen en de bereidheid tot offer was er. Doorheen alles klonk het in mijn ziel, nader bij u, mijn God. Midden in de oorlog, met aangetaste gezondheid, zonder diploma, beroepsopleiding, zonder een baan en zonder menselijke zekerheid, verlaat zij op 16 juli 1941 het ouderlijke huis en haar zussen, die nog thuis zijn. Hierbij weet ze zich geleid door Maria, de moeder van de Karmel. Haar gedachtenis wordt op die dag gevierd. Later schrijft ze daarover: gelovig legde ik mijn hand in die van de Karmelmoeder. Ze hield mij vast en hielp mij om Gods wil te doen, midden in de verdere oorlogsjaren. Magnificat anima mea dominum. Mijn ziel prijst hoog de Heer. Maria was mijn enigste zekerheid voor nu en voor de toekomst die alleen God kende. Het was alsof zij, onze moeder, de verantwoordelijkheid voor mijn leven op zich nam en het dag na dag hielp leiden. Liefdevol gehoorzaamt moeder Julia aan de roepstem van de Heer en begeeft zich in de geest van armoede op de pelgrimstocht van het geloof. Het heilig verbond schenkt haar ziel de innerlijke blijheid. Ze weet zich gedragen door Gods genade en werkt er vrijwillig en edelmoedig aan mee. De genade werkt niet automatisch en dringt zich niet op. Ze is voor Gods kerk en voor zijn volk een gave van zijn onuitputtelijke barmhartigheid en onbegrensde goedheid tot verlossing en genezing van velen. De genade is omgeven en vervuld door de wet van de goddelijke liefde. En daarom is zij in wezen vorderend. Zo mocht ik de genade leren kennen, zien, ervaren en leven in een geloof dat één maakte wat verdeeld was, dat genas wat verwond en ziek was en dat bevruchte wat onvruchtbaar was. Moeder Julia weet dat haar ja aan de roeping van God het ja van haar toekomstige broeders en zusters mag verdienen. Haar gelovige overgave zou een echo vinden in het leven van vele mensen. Vele jaren later, terugblikkend op die belangrijke dag, schrijft ze aan de leden van het werk: het was Gods wil en het lag in zijn eeuwig raadsbesluit dat in dit ene ja dat ik hem gaf, toen ik onder de bescherming van de Karmelmoeder mijn pelgrimstocht begon, ook uw aller ja ingesloten en geborgen lag. Vergeet dit nooit, want ook uw ja bergt in zich de roep tot dezelfde pelgrimstocht die gij te gaan hebt door deze tijd, door dit nu, dat de geschiedenis van uw leven is. Waar neemt moeder Julia haar intrek wanneer ze Geluwe verlaat? Wel, eerst reist ze naar Kortrijk, waar ze onderdak vindt in het retrettehuis Bethanië, geleid door de zusters van de heilige Vincentius a Paolo. En door de bemiddeling van een bekende vindt ze kort daarop werk bij een familie in Sint-Niklaas, op een afstand van ongeveer 90 kilometer van Geluwe. Daar geniet moeder Julia al vlug het vertrouwen van haar werkgevers, die intelligente en open mensen zijn. Ze spreken veel met haar en houden haar voor een zeer ontwikkelde vrouw, die, naar zij denken, hogere studies gevolgd heeft. Ze zijn dan ook erg verbaasd wanneer ze vernemen dat ze in werkelijkheid slechts de lagere school bezocht heeft. Hoewel verrast, respecteren zij Julia's voorwaarden om elke dag de mis te mogen bijwonen. De parochiekerk ligt ver weg. Moeder Julia herinnert zich, het huis was ver afgelegen. Ik hield vol, ook bij vorst, koude en duisternis. De heilige mis was mij alvast. Ik stond heel vroeg op. De toenmalige pastoor is onder de indruk van haar offerbereidheid. Hij toont zich graag bereid de kerk een half uur vroeger te openen, voor haar en een andere jonge vrouw die ze had leren kennen en met wie ze zich door een innige vriendschap verbonden weet. Al spoedig valt het de vrouw des huizes, waar moeder Julia werkt, op dat Julia's gezondheid teer is. En daarom besluit ze zelf het zwaardere huishoudelijk werk op zich te nemen en Julia meer de opvoeding van de vier kinderen toe te vertrouwen. En die kinderen houden van moeder Julia en komen graag naar haar. Ze waardeert de welwillendheid van haar opdrachtgeefster, maar na een tijd laten enkele bedenkingen die in haar geweten naar boven komen haar niet meer los. Ze is er namelijk van overtuigd dat ze niet de plaats van de moeder mag innemen, die op de eerste plaats verantwoordelijk is voor de opvoeding van de kinderen. Die gewetensvragen en de moeilijke situatie die de oorlog met zich brengt, zetten moeder Julia ertoe aan om een andere werkplek te zoeken. De werkgeefster is een fijnzinnige vrouw die iets aanvoelt van haar godgewijde roeping. En daarom biedt ze Julia haar hulp aan voor een mogelijke intrede in de Karmel. Zij weet immers dat Julia lid is van de derde orde van de Karmel, daar ze haar toegestaan heeft deel te nemen aan de maandelijkse vergaderingen. Julia echter weet dat God met haar een ander plan heeft. Ondertussen woedt de Tweede Wereldoorlog verder. Alhoewel het haar niet duidelijk is welke concrete uiterlijke vorm het werk zou kunnen aannemen, ziet Julia het charisma steeds duidelijker voor ogen. En zo herkent ze in november 1941: het lijkt me dat de goede God mij meer en meer bevestigt in wat het werk betreft. Gods woord dat ik in de stilte van mijn hart vernam, gaat in vervulling. En 16 juli blijft voor moeder Julia altijd een dag van dankbaarheid en verbazing over de wonderwegen van de goddelijke voorzienigheid. Terwijl die dag vele jaren later weer eens nadert, schrijft zij: in het naderen van de gezegende gedenkdag, waarop de Karmelmoeder mij soeverein aan de hand genomen heeft, 16 juli, om mij op weg naar van Jezus' werk verder te leiden, vloeit mijn hart over van dankbaarheid, vrede en diepe vreugde. Ik heb me toen aan haar toevertrouwd, zoals een kind aan zijn moeder, en haar de hele weg toevertrouwd die mij nog onbekend was. Zij heeft mij vooral geleerd het echte vertrouwen te begrijpen, het echte vertrouwen te begrijpen en het echte vertrouwen te leven. Dit ware vertrouwen is naar mij schijnt de moed om trouw te blijven in alle beproevingen. Het is als de trouw van de bruid die in de trouw van haar bruidegom gelooft. Tot zover dit hoofdstuk uit het boek Zij beminde de kerk over moeder Julia Verhagen. Nog een stukje verder lezen we bij de dienstmeisjes. In oktober 1941 beveelt pater Berthold, een gewaardeerde pater Karmeliet, moeder Julia een nieuwe werkplek in Kortrijk aan. En daar verzorgt ze het huishouden van een welgestelde, voorname dame die 2 honden en een papegaai bezit. En de vreemde sfeer in huis irriteert haar zozeer dat ze een week lang haar koffers niet uitpakt. Daar ze echter vast gelooft dat Gods voorzienigheid haar naar deze plaats geleid heeft, besluit ze toch te blijven. In de heilige mis ontmoet ze een jonge vrouw die voor de vele dienstmeisjes in Kortrijk zorgt. Het is in die tijd in Vlaanderen nog niet algemeen gebruikelijk dat jonge vrouwen studeren of een opleiding volgen. Velen van hen werken in de huishouding of als kindermeisje, anderen werken in fabrieken en werkplaatsen. Talrijke dienstmeisjes in Kortrijk behoren tot een groep van de vrouwelijke arbeidersjeugd. Na enkele maanden vraagt de groepsverantwoordelijke aan moeder Julia om de groep te helpen leiden, en al spoedig wordt haar de hele leiding toevertrouwd. Zo krijgt moeder Julia op een natuurlijke wijze de mogelijkheid anderen in het geloof te sterken. Hoewel zij geen lid is van de katholieke actie en zich zorgen maakt over enkele ontwikkelingen, neemt ze die opdracht in gehoorzaamheid en met liefdevolle bereidheid aan, te meer daar vader Hillewaere haar gevraagd heeft zich in deze apostolische dienst in te zetten voor het welzijn van de katholieke jeugd. Het werk op haar nieuwe plaats eist veel van moeders Julia's krachten. Opnieuw krijgt ze verantwoordelijkheid te dragen voor het hele huis. Omdat ze haar werk plichtsbewust en met liefde vervult, wint ze vlug het vertrouwen en de gelegenheid en ook de genegenheid van haar werkgeefster. Ze krijgt de toestemming om in haar vrije tijd te zorgen voor de dienstmeisjes in Kortrijk. Naast haar moederlijke zorg voor die jonge vrouwen, probeert moeder Julia ook haar werkgeefster in het geloof verder te helpen. Ik wil die vrouw naar een edeler leven leiden. Dat vraagt fijngevoeligheid, offer en de totaal afstand nemen van mezelf. Mocht ze toch God ontdekken in haar leven en ervaren en inzien hoe goed Hij is en hoezeer Hij, God, ons lief heeft. En tot zover deze lezing uit het boek Zij beminde de kerk aangaande het leven van moeder Julia Verhagen. Bedankt voor het luisteren en tot wederhoren, beste luisteraars van Radio Maria.